Goedendag, we zitten hier aan een tafel bij Vinger. En tegenover mij, Henno Eggekam, zit nu een leuke man. En die heet Jeroen...
Beker.
Beker. Uit?
Beker.
Beker uit Maastricht.
Ja, uit Maastricht, maar woon sinds september 1988 in Amsterdam-Zuidoost.
En wat leidde jou tot Zuidoost?
In de G-buurt. Afgestudeerd in Maastricht en naar Amsterdam voor het vervolgwerk. En Zuidoost was ook toen al woningnood. En in Zuidoost kon je makkelijk een flat krijgen.
Ja.
Ik kreeg toen via een relatie, dat ging via, bij Ons Belang in Geldershoofd.
Ons Belang was de meest arme woningcorporatie van de Bijlmermeer.
Ja.
Dus ik kwam in Gliphoeven terecht.
Ik kwam in de voormalige Gliphoeven terecht. En ik wist daar verder eigenlijk helemaal... Ik had natuurlijk wel van de Bijlmer gehoord.
Ja.
Maar de geschiedenis van de Gliphoeven, dat zei mij niks. Maar dat werd mij wel al heel snel duidelijk... dat er een bijzonder verhaal te vertellen was. Blue Movie en ik weet niet wat allemaal.
Het was niet in Gliphoeven.
Dat was in de Gliphoeven.
Nee man, nee. Blue Movie was in Hooghoed. In de H-buurt.
Ze mij altijd verteld dat het in de Gliphoeven was.
Nee,
dat vond ik nou zo
foute boel. Ik heb er zelfs bij opgetreden, dus ik kan het weten. Ik kan, me in de film zien. Ik ben het dansende jongetje met een masker voor.
Oké.
Dus.
Maar goed.
Wat deed jij in de Gliphoeven, kwam je?
Toen kwam ik op de 8e etage terecht met mijn toenmalige vriendin.
Ja, je had een vriendin?
Machteld.
Ja.
Op de 8e etage. En dat vonden we eigenlijk prachtig. Want wij kwamen uit de binnenstad van Maastricht. Eigenlijk uit een heel oud monumentaal huis. En ja, dan is het verschil was groot. Maar het was
een goede familie, zullen we dat zeggen.
Ja, geen slechte familie,
geen slechte familie. Nee.
En de Bijlmer was licht en ruimte. Op alle mogelijke manieren. Dus ook gewoon mentale ruimte. Dat beviel heel erg. Die flat was prachtig opgeknapt. We hadden een prachtig uitzicht over de binnenplaats van Geldershoofd.
Oh, dat was na de leeglopen en de vernieuwing van de
flat. Ja, er stonden heel veel flats leeg. Maar ze waren net allemaal opgeknapt.
Ja, ook twee kamerwoningen gemaakt. Van een voormalig appartement.
Ja, maar wij hadden een vierkamer flat. Ja, ja. Knal van een flat. Ja. Echt.
En, 100 vierkante meter.
Ja, zoiets.
Ja.
Ja, met drie slaapkamers geloof ik. En, ja. En, dat beviel, en op het zuiden. Prachtig balkon. Met uitzicht op, het staat er nu niet meer, maar er stond een schip, een boeg van een schip.
Ja, ja, dat is helemaal vermolmd en gehaald en zo.
Ja, heel iconisch. Ja. Dus dat was ons uitzicht. En zeg maar, op dezelfde hoogte van dat schip had je dan ook de collectieve ruimte.
En ja, de pik die er stond, hè? De pik. Het hoge ding.
In het water,
die
geloof ik.
Die pegel naast het water.
Ja, naast het water. Ja,
die staat van die Surinaamse kunstenaar.
Staat er ook niet meer, geloof ik.
Die was
die staat er nog wel.
Ja.
Oké. Okay. Dus de collectieve ruimte, die ontdekten we natuurlijk al heel snel. En toen bleek ons dat onze buurvrouw en buurman, maar dat was een stel, die heette Ger en Kosje.
Ger en Kosje.
Ger en Kosje. En als ik goed
dat een homo-stel?
Nee, nee.
Nee?
Nee, nee. Ger, Kosje was een Surinaamse. Ik vermoed dat ze nu, ik denk niet dat ze nog leeft, eerlijk gezegd. Fout hebben. Ger en Kosje was een stel en die waren de voormalige uitbaters, geloof ik, van de Blauwe Druif in de Jordaan.
Ja, dat is een bekend café. Naam, ja.
En dat was niet goed afgelopen met dat café. En die kwamen dus in de Bijlmer terecht. Dit is het verhaal zoals het altijd tot mij gekomen is. Dus hou me ten goede. En dus Kosje en Ger stonden ook weer achter de bar. In de collectieve ruimte. Okay. Maar waren ook onze buren op de 8e etage.
Ja.
En al snel werden we een keer daar op de koffie uitgenodigd. En tot onze grote verbazing stond daar dus in de woonkamer een dijk van een bar. En waarschijnlijk uit het voormalige café.
En de Blauwe Druif.
En bleek ons ook dat het op allerlei tijden daarboven heftig gefrequenteerd werd.
Ja.
Door allerlei deze en genen. En zo werden we het eerste jaar, de jaarwisseling, 1 januari 1989, werden wij voor een nieuwjaarsborrel uitgenodigd bij hun thuis. En daar zijn we ook naartoe gegaan, op ons kerstbest. En daar waren toen al heel veel mensen die we kenden uit de collectieve ruimte. En daar heerste een zeer opgewekte sfeer, om het maar zacht uit te drukken. En wat ik echt nooit zal vergeten, en ik heb er foto's van, dat daar dus op een gegeven moment hoe noem je dat? Als je met z'n allen achter elkaar Polonaise.
Ja. Ja,
en
ja.
Gingen we in Polonaise door de woonkamer, over het balkon. Vervolgens over het balkon door de slaapkamer van Ger en Kortje. En dan weer terug de woonkamer. Nou, het was echt hilarisch. Ja. En Kortje, die noemde deze en gene in de collectieve ruimte altijd, als ze niet zo vriendelijk met elkaar waren, lelijk grobbekeuken. Zal ik nooit vergeten. Jij lelijk grobbekeuken.
En dan bonden ze in?
En dan zei ze tegen mij, maar jij bent een schat en ik ga jou nooit lelijk grobbekeuken noemen. Okay. En toen zei ik tegen Kosje, want ik voelde aan mijn water, ook ik kom een keer aan de beurt. En zo, dat is ook gebeurd. Ja? Ik ook ben veroordeeld tot lelijk grobbekeuken.
Okay. En wat had jij verstoute dingen gedaan dan?
Ik werd gevraagd, al vrij snel, ik was net afgestudeerd jurist. En dat hoorden ze. En toen werd ik gevraagd als voorzitter van de collectieve ruimte.
Ja, natuurlijk.
En ik dacht, nou, dat is leuk. En ik hoorde, ze doen goede dingen voor kinderopvang en weet ik veel wat allemaal. En ik denk, nou, dat is leuk. Dus ze hebben me gestrikt om voorzitter te worden van de collectieve ruimte. En, maar ja, toen werd ik voorzitter van die stichting. En ik moest in contact met de corporatie. En er speelden allerlei problemen rondom die collectieve ruimte. Dus... Maar goed, dan wil je ook weten hoe zit het financieel in elkaar. En toen kwam ik er wel vrij snel achter dat daar allerlei financiële dingen gebeurden. Waarvan ik in ieder geval dacht van, dat vind ik wel heel lastig om daar verantwoordelijk
te zijn.
Ja, dus dat is een eigen leven gaan leiden, laat ik zeggen. En dat heeft ook uiteindelijk, het is eigenlijk heel jammer dat ze mij gevraagd hebben om daar in die stichting te gaan zitten. Want dat heeft uiteindelijk geleid tot het einde van de collectieve ruimte. Daar.
Ja.
Ja,
dat is met veel collectieve ruimte gebeurd.
Ja.
Er zijn ook collectieve ruimte in de Bijlmer geweest die een half jaar of een paar jaar na de opening van de collectieve ruimte zagen ze al een penningmeester vertrekken richting het buitenland en was de collectieve ruimte einde.
Ja, maar ik bedoel, collectieve ruimte Geldershoofd, die liep als een tierenlier hoor. Dus
daar toen heette het al Geldershoofd.
Daar werd veel omgezet, ja, en dat was allemaal, was een hele eigen economie, mag ik het zo zeggen.
Ja.
En dan kreeg je moeilijk de hand hoe dat in elkaar zat. Maar ondertussen was ik als voorzitter van de stichting, was ik een soort dekmantel, leek ik te zijn voor...
Brave blanke man.
Dat is niet goed afgelopen.
En was er toen ook inderdaad ook sprake van uitbuiting van een heleboel gezinnen die een kamer werd aangebouwd?
Nou, daar weet ik niks van.
Nee?
Ja, je hoorde van alles. Hier weet ik eigenlijk niks van. Ik allerlei verhalen, maar... niet dat in ieder geval. Nee.
Hoe lang heb je het volgehouden?
Dat ik dat toch anderhalf jaar gedaan heb. Maar wel in een hele vervelende omstandigheid. Want ik kreeg... ik wilde iets met die collectieve ruimte. Wat zich niet verhield met de praktijk daar.
Ja.
En ik had niet door dat daar een hele hoop mensen ook... Ja, waarschijnlijk gewoon heel goed een centje bij verdienden. Op z'n zachts gezegd. En daar begon ik een einde aan te maken. Dat werd me niet in dank afgenomen. Nee. Dus uiteindelijk is daar ME bij aan te pas gekomen. Het is ontzet. Met politie erbij.
En moest jij op een gegeven moment vluchten?
Mij werd geadviseerd door de politie dat ik beter een kamer of een flatje in een andere wijk zou kunnen zoeken. Dat heb ik nooit gedaan. We hadden een hele goede Surinaamse vriend, Iwan Roberts. En die zei, nou, de soep wordt hier niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Maar ik adviseer je wel, de komende weken als je naar de metro loopt, heel praktisch advies, loop dan onder de balkons. Want anders krijg je misschien iets op je
hoofd, ja. Er zijn wel eens mensen naar beneden.
Maar ik heb ook wel een beetje, ook van die jongens die daar zeg maar wat in de melk te brokkelen hadden bij de collectieve ruimte. Mijn optreden heeft volgens mij toch ook wel hier en daar wat respect afgedwongen. Want op een gegeven moment noemden ze me de chef. En een van die jongens die staat nog steeds op de markt, een groente kraam. En als die,
die man van woensdag?
De man van woensdag?
Op woensdag zat altijd de groentekraam van...
Dat weet ik. Nee, dat is Hindoestaan.
Ja, dat is Hindoestaan.
Ja, ja, misschien is hij dat. Maar ik ken hem van de grote markt.
Oké.
Okay. Ik kom niet op die woensdag. Dat is die ene kraam die er staat. Ja. Maar als hij me ziet...
Dan groet hij altijd.
Hey, chef!
Chef! Ja. Nou goed, je bent uiteindelijk verhuisd naar een andere flat.
Nee, ik ben zin.
Oh, je bent blijven
ik
zitten.
Ik heb daar tot 1994 gewoond. En
dus
toen
totaal,
ben ik...
ja, zo'n 10 jaar ongeveer.
Nee, 6 jaar. 6 jaar. Ja. En ja, hele leuke tijd gehad hoor. En natuurlijk ook in die collectieve ruimte. En dan ging het s'nachts daar om 1 uur dicht of om 2 uur. En dan ging het nachtcafé open in de, hoe heette die flat? Daar, die is nu afgebroken, maar...
Lieverink, nee, dat is de KB.
Achtergelvershoofd. Het Egeltje. En daar stond dan een moeder en zoon, geloof ik, achter de bar. En, en die zoon, die later zag ik hem hier achter de bar staan, waar nu de kippen... tegenover de Albert Heijn heb je zo'n kip... Chicken Corner of zoiets. Daar heeft hij daar was vroeger een café. En daar heeft hij hele lange tijd ook wel achter de bar gestaan. Was een kleurrijk figuur, laat ik maar zo zeggen. Ja. Ja.
Nou, wij in de Grubhoeven bleven ook al vaak tot heel lang open. Dat ging ook wel eens door tot 4, 5 uur in de ochtend en zo. En op een gegeven moment liepen er ook wel eens mensen buiten rond met een mes en zo. Die wouden er dan steken. En dan
zo. Nou, ik moet zeggen, wij hebben daar vooral... In de collectieve ruimte, zowel Egeldonk als ook Geldershoofd. Vooral heel veel hilarische toestanden meegemaakt. Okay. Niet hele, hele vervelende dingen. En er was ook altijd een soort restaurantje. Daar heb ik kwikwi leren eten en weet je, dat soort dingen. Het was
ja, dat stond er bij me al bekend. Dat je bijna elke etage in de Bijlmermeer wel een restaurantje vond.
Ja, zeker. Dat was wel
of een andere eetgelegenheid of een kapperszaak of wat dan ook.
Ja, er was ook wel echt veel collectiviteit. Hè? Dus er was wel binding tussen mensen. Maar het was wel voor ons, wij komen aan Heumenstreet en bij wijze van spreken, ja, niks gewend, was dit wel een hele nieuwe wereld.
Ja, maar je werd erin opgenomen, toch?
Helemaal. Ja. En ik denk dat dat ook samenhangt met het feit dat we juist uit Maastricht een beetje een accent, dat is ook een manier van doen. Toch, de katholieke cultuur is niet één rechte lijn van A naar B, maar... is een beetje...
Ja, we kunnen, ik ben ook een katholiek.
Ja, dus je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dus en altijd met eten en drinken. Dat is heel erg... en een beetje hoe je eruit ziet. Dat hebben veel culturen hier in Zuidoost hebben dat ook. Dat echt extrovert, de lach, met kwinkslag je iets duidelijk maken. Dat klikte eigenlijk meteen. We hadden ook meteen met alles en met iedereen contact. En dat is altijd heel prettig geweest.
Dus jij
tot op de dag van
verknocht
vandaag.
Aan de Bijlmermeer, zullen we maar zeggen.
Verknocht aan de Bijlmermeer.
Van het volk
ja,
in de Bijlmermeer.
Klopt. Maar daar heb ik nog wel een nieuwtje over. Want wij gaan weg uit de Bijlmermeer.
Je gaat binnenkort hier weg uit de Bijlmermeer.
Ja.
Oh, nu gaan we een hele grote sprong in. Maar je mag het even vertellen, waar ga je dan naartoe?
Wij gaan naar Frankrijk.
Naar Frankrijk. Ga je daar een huisje even vertimmeren of zo?
Ja, wij gaan verkopen.
Ja.
Ja.
Meneer Wal Nieuwe-Gerenkoff, wou ik even vertellen. Maar daar waren we nog niet, want we waren nog in Glimphoeven. En toen ging je ook ergens naartoe. Dat was waarschijnlijk
Groenhoven.
De nichtenflat, zullen we maar zeggen.
Ja, maar dat was geen bewuste keuze.
Nee, dat bleek later pas.
Volgens mij was trouwens Gouden Leeuwmeer stond bekend om zijn liberale seksuele moraal. Als ik het mag geloven.
Ja, in die andere flat waren meer alleenstaande mannetjes. Ja. Omdat er meer flatjes voor waren gebouwd.
Oh,
het was even populairder geworden. Dus er werden minder grote kamers.
Okay.
Dus meer kleine kamertjes. 2 kamerwoninkjes waren dat.
Ja.
Dat was dus in...
Groenhoven.
Ja. En daar waren ook de meeste films werden daar gedraaid. Door homoseksuele mannen, zullen we maar zeggen.
Okay. Dus dat was in de collectieve ruimte. Daar,
beneden. Maar dat gebeurde ook al in de collectieve ruimte van Groenhoven.
Ja.
Of Gouden Leeuw.
Ja.
Maar dat was ook homoseksuelen achter de bar en ook homoseksuelen in de tenten.
Ja.
Dus het waren beide plekken waren een soort thuiskomst voor homoseksuelen, zou je kunnen zeggen.
Ja, Ja, nee, dat viel mij natuurlijk vrij snel op. En ik kwam er in die tijd ook achter dat ik zelf ook niet...
was het die je dacht dat je was?
Ja, nou laat ik zeggen dat ik mannen leuk vond.
Je vond mannen al leuk?
Ja, en dus dat kwam een soort wel samen en het viel me wel inderdaad op. In Zuidoost, dat je heel veel dat soort mannen, als je dat zo mag zeggen.
Dat soort mannen, gewoon mannen die op mannen vallen. Ja, dus
homoseksueel. Ja. Dat zijn allemaal vreselijke benamingen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik vertelde je net nog dat bijvoorbeeld in het begin van de Bijlmermeer, toen dus de Bijlmer vol moest lopen met mensen, die in het begin zich allemaal keurig aanmelden bij de ambtelijke dienst hier op het aanloopcentrum. En dat waren dus heel veel mensen die wel wilden. Die moesten ook misschien wel. Maar op een gegeven moment kwam er een omslag van... we gaan toch wachten tot die goedkopere woningen in Almere en Lelystad vrijkomen. En er wordt ook meer huizen gebouwd met een tuintje voor en een tuintje achter. Maar ook een hele grote toeloop was er toen... in het begin van homoseksuele mannen uit Amsterdam... die dus als alleenstaande man bekend stonden... en daar dan nauwelijks aan een goede woning konden komen.
Okay.
Dus gewoon hokken met een keukentje. Maar meer dan dat kreeg ik niet tot de 25e. En na een 25e kreeg ik niet meer dan 2 kamertjes.
Ja.
Dus die werden ontzettend gediscrimineerd wat dat betreft.
Die, als ze gingen samenwonen, dan kregen ze niet een...
Nee.
En in Zuidoost wel.
Nou, omdat Zuidoost leegstand had.
Ja.
Dat was de enige reden waarom ze naar Zuidoost gingen. Ja, dat was leegstand. Dus ze kwamen met z'n allen, bij wijze van spreken. Ja. En heel veel we zijn er ook nog steeds. Er zijn heel veel oude homoseksuelen die in de Bijlmer wonen. Gienekoff zit er ook vol mee.
Heel veel.
Ja.
Dat klopt, dus echt opvallend. We wonen nu op Geerdinghof, maar daar wonen in de... weet ik veel, in een straal van 50 meter. Ik heb het even zitten tellen in voorbereiding van dit gesprek. Maar ik geloof 7 homoseksuele koppels. Ouderen.
Ja.
En die er al heel lang wonen. Dus dat is natuurlijk
er zijn heel veel
op zo'n korte
plek. Ja. Nou, dat blijkt ook omdat niet alleen homoseksuele mannen... maar ook heel veel andere stellen, gewone stellen, tussen aanhalingstekens...
Ja.
Die hebben allemaal een soort route in de Bijlmer doorlopen. Want we zijn gekomen omdat we niks anders hadden in een Bijlmer flat. En de meeste kwamen niet vanwege die Bijlmer flat, maar er was niks anders. En er waren hele grote flats en zo.
Ja.
Dus daar gaan we naartoe. En op een gegeven moment werd er dan een soort rotzootje vaak. En dan op een gegeven moment werd Gouden Leeuw Groenhoven opgeleverd. Allemaal te danken aan een ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, de heer Essenberg. Die er speciaal bij ministerie voor gezorgd heeft dat het geen premiehuurflats werden, maar koopflats.
Okay.
Die werden aangeboden voor 80.000. Als je 10 jaar bleef wonen, betaalde je 10.000 minder. Dus had je voor 70.000 had je 110 vierkante meter woning. Er lagen mensen in slaapzakken voor de flat. Dus de hele redactie van Oorwoning in de Bijlmer, die verhuisden allemaal Gouden Leeuw Groenhoven. Dus toen werden die populair. En toen werd op een gegeven moment ook nog Gierdekhof gebouwd.
Ja.
Nellestein. En daar gingen ze allemaal schoven ook door. En zo.
Ja, dat klopt.
En die zitten er vaak nog steeds.
Ja,
ze doen vaak geen boodschappen in de Bijlmer, maar ze wonen nog
in de Bijlmer. Ja, dat klopt. Maar ik heb altijd gewoon boodschappen.
Jij wel. Maar veel van die mensen deden dus geen boodschappen.
Heb je nu nog steeds trouwens. Hoor. Er is een fikse instroom op dit moment uit Oost. Amsterdam-Oost gezinnen. Die daar komen. En dan zie ik toch dat ze zich heel erg concentreren op Diemen. Vanuit Geerdinghof op Diemen. De kinderen naar school in Diemen. Boodschappen doen in Diemen. Ja, ik vind het jammer. Ik kom zelf wel eens in Diemen, hoor. Maar je kan prima boodschappen doen in Zuidoost.
Ja, maar is dat wel een beetje betreurenswaardig eigenlijk.
Nu, kijk, Amsterdamse Poort is op dit moment in transitie. Toen in 1988 was de Amsterdamse Poort net opgeleverd.
Zaten wij elke zaterdag achter een raam, hè, met z'n vieren. Mij, ik, vriendin, jij en jouw toenmalige vriend. Of niet vriend, maar weet ik wie de man?
Felix.
Nee. Die man die over literatuur gaat verzuren.
Michiel van Kempen.
Michiel van Kempen.
Ja, die past.
Wij zaten er altijd op zaterdagmiddag, gingen we daar koffie drinken.
Ja, en dan zat, hoe heet ze? Is al overleden, hoor. Die organiseerde de jazz.
Ja, in Hofgeest.
Ja, hoe heette ze nou? Een hele fraile dame.
Ze werkte bij de radio en ze organiseerde jazz in Hofgeest.
Ja, en die zat altijd, had daar een vaste... plekje. Ja. En,
ik kom zo op de naam, ik ben hem ook even kwijt. Ja. Ik heb die foto voor me, maar ik weet ook niet meer hoe ze Ze was heel mager en klein.
Ja. Maar Amsterdamse Poort was toen... dat was prachtig. Er waren heel veel kwaliteitswinkels.
Ja.
En ik weet zelfs nog, waar nu de Albert Heijn is, was vroeger een plein. En dat was een Grand Café. En dat was qua inrichting en zo kon zich dat meten met het Grand Café toen in op het Waterlooplein onder de Stopra. Dat was toen helemaal kek modern. Maar het was echt tijd te ver vooruit. Want dat heeft het niet lang...
Oh, dat restaurant?
Ja, restaurant en Grand Café.
Ja, dat had twee soorten eetgelegenheden. Eentje voor de meer luxe, eentje voor de minder luxe. Minder luxe zat aan het raam. Ja. De meer luxe zat achter een ijzeren.
Ja, maar het was heel mooi vormgegeven.
Ja, dat was heel goed. En lekker eten ook.
Ja, en heel gezellig. En wilde daar ook het heeft programmeren. Twee jaar bestaan. Ja, het heeft het niet... Het was echt veel te vroeg. Het zou misschien zelfs nu nog moeite hebben om te overleven.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Ja.
En je had ook nog van die cafeetjes in de tijd, die waren dan je Volendammers ingericht. Je had dan op één hoog.
Ja.
En dan kon je dan biljarten.
Ja, nee, zeker boven de waar nu de Febo zit.
Ja.
Ja. Nou, en McDonald's daar. Daar
en had je ook cafeetjes, je had een schutting midden in het café. En dan kon je dan, sommige mensen werden dan toegelaten achter de bar en in die andere ruimte. Daar ben ik nooit geweest, maar in ieder geval, er was altijd een verschil tussen volk voor de bar en een volk in een ruimte achter de bar.
Dat doet me een beetje denken aan het... Sorry, ik heb nu een wafel in mijn mond. Aan een oude kwakoe. Toen het nog niet zo gestyled was als nu met al die tenten.
Je wilde het voetbaltoernooi aan zich. Niet het jongerencentrum, maar het...
Nee, kwakoe, het festival.
Ja, het festival, ja.
En dan met toch wel een soort zelfgemaakte tenten hadden ze allemaal. Ja. Maar dan had je ook, zeg maar, voor en achter.
Ja.
Achter was voor de VIP's en daar gebeurde van alles.
Ja, er was altijd een onderscheid tussen voor en achter, ja. Dat was een verkeerde grap. Maar goed, zo had ik hem niet bedoeld. Maar ja, ja. Maar dat was wel een hele andere sfeer. In ieder geval een leuke, stoute sfeer.
Ja.
En nu is het gewoon een hele brave shittersfeer, zou je kunnen zeggen, weet je. Want er gebeurt niks meer of zo.
Nee, ten doorsnee.
Ja, het is gewoon... Ik kan beter naar, weet ik veel, naar zo'n dorpje gaan hier in Weesp of zo. Om daar kermis te vieren en zo, in augustus.
Maar wat ik nu ook nog meegemaakt heb en actief in geweest ben, is de Bijlmerramp.
Oh, wat heb jij daarbij gedaan?
Heb ik met Jan Zaal de opvang in de sporthal 3 weken gedaan. De noodopvang.
Okay. Oh ja, Karin zat er namens ons. Die zat in de sportzaal en zo.
Maar wij vanaf de 2 uur na de ramp hebben wij ons daar gemeld. En hebben we die hele organisatie... op touw gezet en uiteindelijk een opdracht van het Stadsheel ook.
Mevrouw Jesajus.
Ja, en met. Nou ja, toen Jan Zaal was de interim directeur van het Sportcentrum. Ik weet niet of je die kent, Jan Zaal.
Nee, ik ken
het
niet,
geloof ik. Ja, hij denkt nu met pensioen, maar. Daar hebben we 3 weken lang de stille tocht georganiseerd. En nou ja, de opvang in de sporthal. De koningin en ambassadeurs die langskwamen. Dat was de hele toestand. Dat is me wel. Het is een belangrijke ervaring in mijn leven in ieder geval geweest. Dat je eigenlijk verschillende dingen. De mate waarin in zo'n calamiteit mensen met elkaar samenwerken. En dingen voor elkaar krijgen in een hele korte tijd. En de welwillendheid van alles en iedereen.
Nou, dus het hoeft ook allemaal meer officieel te zijn. Omdat het,
Dus er werd ontzettend snel en veel georganiseerd om mensen te faciliteren, op te vangen, kinderopvang, nou whatever. In die ruimte, tot en met dat we het zwembad leeg lieten lopen om daar de kinderen in het lege zwembad veilig te kunnen laten spelen. Maar tegelijkertijd ook, na bij wijze van spreken twee dagen, de opkomst van de instituties. Die zich gaan bemoeien. Dus zoiets
wat zijn nou precies de instituties?
Ja, de officiële kinderopvang bijvoorbeeld. Okay. En de centrale stad. Iedereen begon zich ineens te ontmoeten met wat gebeurt er. Er zitten, weet ik veel, 300 mensen iedere dag bij elkaar. En er moest van alles.
En die waren verdeeld in landengroepen?
Ja, die hadden dat. Jan Zaal en mijn idee was dat. Om meteen een soort verdeling te maken naar gebied. Zodat ze allemaal een beetje hun eigen ding hadden. Ja. En ook een beetje rekening houden met hier en daar de gevoeligheden die ons bekend waren tussen bepaalde partijen. Dat heeft uitstekend gewerkt. Maar wat je heel snel zag, is dat de officiële instanties in zo'n situatie dan ook gewoon hun rol opeisen. Ook als dat eigenlijk niet nodig is of zelfs niet wenselijk is. Dat is me altijd bijgebleven. Hoe snel dat omslaat. En daar ontstonden ook allerlei spanningen en toestanden uit. Ja.
En die proberen dan ook de zaak over te nemen eigenlijk.
Ja, als ik me goed herinner was dat bijvoorbeeld met die kinderopvang. Die was helemaal geregeld door vrijwilligers. Mensen uit de buurt. En dat werd al na 48 uur of zo werd dat geclaimd door de officiële instanties. Die natuurlijk uiteraard expertise...
Welzijn Zuidoost.
Allerlei, ja, ik weet niet meer precies welke organisatie. Maar daar werd ook een punt van gemaakt. En zo op andere vlakken ook. Dat is mijn bijgebleven.
Ik werd op een gegeven moment toen die
ramp. En misschien ook meteen politiek ook natuurlijk.
Hè?
Ook politiek speelt dan ook een rol. Ja.
Nou ja, dat was heel raar. Maar op een gegeven moment, nadat het allemaal een beetje rustig aan was... dan had je een clubje mensen werden opgevangen door het wijkopbouw gaan. Mm-hmm. Er waren mensen uit de flat Gliphoeven die zich daar ontzettend mee bemoeiden... en een paar beroepskrachten van het wijkopbouw gaan. Die hadden dus 6 of 7 Ghanese vluchtelingen. Tussen aanhalingstekens hadden die onder hun hoede genomen... Mm-hmm. En ook met de priester nog uit de stad. Die gingen dan die mensen redden. Dat was dus een opdracht in het leven geworden.
Ja.
En dan had je ook nog welzijnswerkers van een andere club. Die zaten in Geerst en Geinwijk. In ieder geval in een welzijnsinstantie. Er was ook een dame, die zat ook in de deelraad ooit. En die was daar voorzitter of directrice van. Die hebben het ook 6 of 8 genezen onder hun hoede genomen.
Ja.
En die hebben die mensen zelfs opgesloten. Zodat ze niet konden ontsnappen. Want zij bepaalden wanneer ze weg konden. Ja. Ze gingen ook op mensen zitten van, ja, kom niet weg. Tot daar de pleuris uitbrak met allerlei rare ziektes en zo. Dat het allemaal heel erg vies was geworden daar. En toen heeft iemand de GGD ingeschakeld. Ja. En toen werd alles ontmand en eruit geflikkerd en zo.
Ja.
Maar er waren dus allemaal mensen bezig om...
Hulp te verlenen.
Hulpbehoevende onder zich te nemen en daaraan iets te beleven, zullen we maar zeggen. Op een hele voorzichtige manier.
Ja.
Ja. Maar dat heb je verder niet meegemaakt.
Nee. Ik heb echt in die zin meer op het formele, zo die echte faciliteren en organiseren van die opvang in de sporthal. En ook de herdenkingsdienst en zo, die heb ik georganiseerd. Hier toen in Zuidoost met anderen natuurlijk. Dat is wat ik toen vooral gedaan heb. Samen met die Jan Zaal.
Ja.
Ja, de kabelkrant van het AMC, die hadden een kabelkrant. Dus die techniek... Die hebben we toen ook binnengehaald in die zaal om de mensen te informeren over allerlei dingen. Sociale dienst en woningen en medisch en alles wat in zo'n situatie aan informatie belangrijk is. Dus daar veel van geleerd en heel veel contacten ook opgedaan. Ook met gezien hoe het Leger der Zeils die daar goed werk gedaan heeft, maar die later... Toen ik bij de Oude Kerk in Amsterdam terechtkwam, kwam ik die heilsoldaten tegen.
Van de Wallen.
Oh ja, van de Wallen. Ja, we kenden elkaar. Ja. En één keer per jaar kwam de EO zijn kerstdienst opnemen in de Oude Kerk. En daar was altijd de Leger des Heils bij. En die mensen kende ik vanuit de sporthal. Nou ja, weet je, dat is wat... Ja, hier komt ze nog wel eens een keer tegen.
Zo heb je wel een druk leven in die Bijlmer, hè?
Ik heb me nooit 1 dag verveeld.
Nee.
Ja.
En nu zit je in Geerdenkof en ben je van plan te gaan verhuizen.
Ja.
Ja.
We hebben besloten, nog niet zo lang geleden, omdat het even altijd in ons hoofd gespeeld van dat we ook nog een keer de omslag, nog even een decorwissel willen maken, maar zo te zeggen. En ik word 65 dit jaar. Dus heb ik gezegd van nooit. Nu of misschien wel nooit. En dat gaan we nu doen.
Oké.
Okay. Ja, dus we zullen zeker de Bijlmer missen, maar we komen hier ook gewoon nog op bezoek natuurlijk.
Oh ja?
Ja.
Uit huisje.
Ik ken hier veel mensen. Nee.
En heb je hier zo'n 30 jaar gewoond?
38
jaar.
Ja.
En als je dat nu moet moet concluderen van wat heb ik daar aan gehad? Wat is er met me gebeurd? Wat is dan het idee naar voren springt?
Dat klinkt natuurlijk ontzettend suf en soft misschien in deze tijd.
Kan wel waar zijn natuurlijk.
De schoonheid van de diversiteit in de meest brede zin van het woord.
Ja.
Ja, ik heb Zuidoost leren kennen als een hele, zonder het helemaal op te hemelen hoor, maar im großen ganzen, zoals ze dat dan in Maastricht zeggen. Een hele tolle...
Duits, im großen ganzen?
Ja, het is Duits, maar in Maastricht spreken ze Frans uit.
Ik dacht dat ze daar Frans spreken.
Ja, ook. Maar,
ook
Een hele tolerante samenleving. Kijk, wij zijn op dit moment een van de grootste opvanglocaties van COA in Zuidoost.
Is dat gele gebouw, dat voormalige?
Ja, en er zijn er nog wat kleinere bij. Is daar ooit één onvertogen woord over? Is daar ook een discussie over geweest? Nee, is daar ooit iemand opgestaan die zegt... Het is genoeg wat we nu zien in de krant.
Een voordeel is, het zit een beetje buiten de route.
Nee, maar gek, de mensen vallen...
Maar niemand heeft erover.
Er zijn heel veel mensen uit Zuidoost die daar ook werk, vrijwillig.
Ja, maar ik denk ook dat heel veel mensen überhaupt niet weten dat het er is. En omdat het ook nooit enig gemoeg oplevert, hoef je dat ook niet te weten.
Functioneert prima.
Ja. Nee, wat jij zegt, denk maar aan een dame die eerder al niet aan deze tafel, de tafel hiernaast zat. Jenny van Dalen.
Oh ja, die ken ik. Ja.
Die is ooit uit Amersfoort ontvlucht. En die was toen, op dat moment, was toen 35, 36, was ze toe aan een wereldreis. Nou, dat werd haar niet gegund, ook niet, zeker niet door haar moeder. En van haar werd de wereldreis, werd er bij haar meer.
Ja, maar dat herken ik. Ja.
En op dezelfde argumenten die jij nu eigenlijk...
En dat is, je bent daar zo enorm aan, dat je alleen maar, als je al die verhalen ook die nu zo spelen in de wereld, hè, de enorme verrechtsing en die enorme focus op instroom en et cetera, die angst daarvoor, die vaak geventileerd wordt door mensen die daar dus eigenlijk heel weinig ervaring mee hebben. Dat gebeurt op de plekken waar ze... En dus ik, bij wijze van spreken, ik snap misschien wel dat mensen bang zijn voor alles wat anders is. En daar dan op die manier een uiting aan geven. Maar het is zo, je zou ze willen meegeven dat het zo ontzettend verrijkend kan zijn. En dat het eigenlijk het leven alleen maar leuker en gezelliger maakt. Ja. En dat er mensen geven hier elkaar de ruimte. Wat ik heel mooi vind. We hebben hier de moskee 50 meter verderop staan. En er staat nog een groot bouwbord naast. Dan de christelijke kerk komt er pal naast.
Ja.
En denk ik, ja, dat is Zuidoost.
Terwijl we in Zuidoost begonnen zijn met een heel klein kerkje.
Ik weet het.
Alleen voor gereformeerden en wat katholieken. Ja. Daar hield het mee op.
Ja.
Geen kerk met een toren of zo. Nee. Gestopt in een garage op Ganzenhoef.
En hoeveel hebben we dan nu? Ik geloof
30 of zo.
Zoiets.
Er zijn allemaal Ghanese kerken, Pinkstergemeente.
Ja. Ja. Ja, ook
en die gaan ook 4 dagen per week naar de kerk, veel mensen geloof ik. Ja. S'avonds hebben ze kerkdiensten. En
ja, maar is ook een heel sociaal netwerk. Opvang,
ja, het blijft wel beperkt binnen dat netwerk. Ja. Dat vind ik af en toe vervelend.
Ja.
Heel veel Ghanese ben ik ontvallen. Of zeg maar, die kerk niet meer, ook zie ik niet meer. Die zitten dus allemaal in die kerk.
Ja.
Dus dat contact ben je ook kwijt. Want ik ga niet naar die kerk.
Nee.
Ik vind het vreselijk, die kerk.
Goed. Maar dat, ik denk dat we elkaar daar zeker wel in vinden. Maar ze mogen van me. Ik bedoel, dat vind ik...
Het is niks tegen dat ze doen, maar het is jammer dat het zo is.
Ik heb hier in Zuidoost altijd heel veel vrijheid ervaren. Mensen geven elkaar de ruimte. En dat betekent dus niet dat bijvoorbeeld... want dat wordt mij heel vaak gevraagd... Ja, gaan bijvoorbeeld Ghanese dan naar Surinaamse feesten? Nou, dat zal gebeuren. Onder jongeren is die mix steeds meer.
Dat zou,
Maar er zijn hier ook... het is hier, je zou kunnen zeggen, ook gesegregeerd... tussen verschillende bevolkingsgroepen die hun eigen ding hebben. Maar ze geven elkaar de ruimte. Het zit niet elkaar, althans voor zover ik dat heb kunnen vaststellen en meemaken... het zit elkaar niet te bevechten... Dus,
ze bevechten elkaar niet. Ze zien elkaar wel niet.
Ja.
Maar als over die opvallen zijn de Ghanese en de Surinamers.
Ja.
En de Nederlanders dan, de zogenaamde Nederlanders. Maar de rest van heel veel groepen zie je dus niet. Die ook nergens anders tevoorschijn komen.
Ik zie wel ook gewoon door mijn activiteiten.
Dominicanen bijvoorbeeld, die zijn er wel, maar die zie je niet.
Die zie je niet. Maar ik zie wel nu door de activiteiten die ik doe op dit moment... dat onder jongeren die hele... Zeg maar, die segregatie voor zover die er is, bijna... Ja, ik heb de indruk dat die nog veel minder speelt. Want dat mingelt en jingelt allemaal door elkaar heen. Afrikanen, Surinamers, van alle soorten komaf- en windrichtingen. Die hebben allemaal met elkaar op school gezeten... en nemen woorden van elkaar over en ondernemen samen dingen. En dat vind ik prachtig om te zien... Echt, ook een jeugd, jonge mensen op dit moment echt gewoon goede ondernemers. Die gewoon veel meer in hun kracht staan dan 20 jaar geleden of zo. Dan kwam je heel veel talent.
Het hosselen met de maaltijden en het hosselen met kapperszaken, daar zijn we al een beetje voorbij.
Nee, die zijn er nog. Die kappers, maar op een heel ander level.
Ja.
En gewoon echt op ondernemers, maar ook niet broos. Dus gewoon, je ziet gewoon, dit zijn mensen die weten wat ze willen en ervoor gaan. Hier en daar ook best activistisch op allerlei, op bepaalde onderwerpen. Maar ik vind het heel hoopgevend, of dat is misschien niet eens het goede woord, inspirerend vind ik dat.
Oké. Okay.
Ja.
Maar je zal straks zonder die inspiratie moeten doen, toch?
Ja, maar dan
krijg je wel andere inspiratie. Oké. Okay. Je kan je ook zelf verkopen als een stukje Bijlmer in Frankrijk natuurlijk, hè?
Nee, maar ik sluit niet uit dat je wel... Dat ik...
Kijk.
Wauw.
Nou,
iemand is het niet met ons eens.
Nee,
ja. Elon Musk zit hier achter de muur.
Echt waar?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Nee, maar ik sluit helemaal niet uit dat we van daaruit... Kijk, je hebt dat netwerk en je hebt die contacten... en dat daar nog dingen gaan ontstaan over en weer. Okay. Wie weet. Ja.
Goed, leven de toekomst.
Leven de toekomst, ja.
Dank u.
Alsjeblieft.